Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Jonkman uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook vers 3, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het eerste en het derde vers van Psalm 84. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, gemeente van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof geprezen. We zingen gemeente van Psalm 113, de versen 2 en 3. Wij stellen ons gemeente onder het gebod van het Koninkrijk van God. Daarna zingen we uit gezang 247, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. God, laat mij voor uw aangezicht geheel van u vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn. Gezang 247. Hoort het gebod van het Koninkrijk van God. Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Zo zult gij de Heere, uw God, liefhebben. Met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zit en als ge op de weg gaat en als ge neerligt en als ge opstaat. Ook zult u ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de posten van uw huis en aan uw poorten. In het Nieuwe Testament komt de Heere Christus daarop terug. Wanneer er een fariseer naar hem toekomt met de vraag: welk is het eerste van alle geboden? Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dat gelijk is dit: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tot Jezus: meester, u hebt het wel in der waarheid gezegd, dat er een ene God is en dat er geen ander is dan Hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en alle slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig had geantwoord, zei tot hem: Gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente, om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heer onze God, wij willen u voor alles danken dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. Om naar uw woord te horen. Om ook vanmorgen weer die grote verrassing te ondergaan dat wij niet zonder uw woord en zonder uw aanwezigheid in het leven hoeven te staan. Dat u telkens weer naar ons toekomt, hier in de kerk, als uw woord gelezen en verklaard en toegepast wordt. Maar ook thuis, wanneer we aan tafel of in een stil ogenblik de Bijbel openen en ons oor bij uw hart te luisteren leggen. Nu wij hier vanmorgen in de kerk zijn, moeten we ook belijden dat wij hier niet zitten, zonder uitzondering dan, als mensen die niets anders hebben meegenomen dan het verlangen naar u en naar uw woord. Heere God, wij kunnen dat alles wat er in de wereld gebeurt en dat alles wat er ook in ons leven gebeurt, niet zomaar bij de deur achterlaten. We nemen het mee naar binnen. En we danken u dat we dan ook vanmorgen in de verkondiging daarvan zullen horen. Wat er allemaal in ons leven woelen kan en wat er alles in ons leven zijn kan. Dat een aandachtig luisteren en een afgestemd zijn op uw woord in de weg staat. Toch bidden wij u, Heere God, wil dat op een afstand van ons brengen vanmorgen. Opdat we weer toekomen aan dat wat het wezenlijke is. Ons leven in uw gemeenschap. Die ervaring dat u bij ons bent. En dat we gedragen en omgeven worden door uw liefde en door uw vrede. Hoe de weg ook gaan mag. En die kan soms heel vreemd zijn. Vaak dwars tegen onze eigen wil en weg in. We hebben gezongen vanmorgen, wees gij de zon van ons bestaan, dan kunnen wij veilig verder gaan. Daar komen we nu op terug, God, nu wij voor uw aangezicht staan en bidden om uw zegen over deze dienst. Schijn met de zon van uw liefde in onze harten. Verwarm ons. Doordring ons van uw aanwezigheid. Opdat we straks de kerk zullen mogen verlaten in een stil en gelovig vertrouwen en met een verdubbelde levensmoed. Zegen ons, o God. Verras ons met uw aanwezigheid. Opdat we ook in de praktijk van het leven van elke dag daar steun en houvast in vinden. En we ook voor anderen tot een steun en een toeverlaat zullen zijn. Wij vragen u dat uit genade en om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u voor uit het Oude Testament, Psalm 42. En daarna lees ik u voor uit Matteüs 15, de geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met de Canaanese vrouw. We lezen eerst samen Psalm 42. Ik lees u die voor in de Oude Statenvertaling, maar dat is niet vanwege mijn voorkeur daarvoor, ook wel een beetje, maar vanwege mijn verminderend gezichtsvermogen. Dus dan weet ik dat u in elk geval soms de tekst even afwijkt van wat u misschien voor u hebt. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar het huis van God met een stem van vreugdegezang en onder vele, vele feesthoudende scharen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge toch onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing van mijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en de Hermon, uit het kleine gebergte. Waar de afgrond roept tot de afgrond. Het gedruis van uw watergolven, al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags een goedertierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots. Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. En dan, gemeente, lezen we uit het evangelie van Matteüs. En we lezen met elkaar uit het 15e hoofdstuk vanaf vers 21. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem zeggende, Heere, u, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen kwamen tot hem, baden hem zeggende, laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En ze kwam en aanbad hem en ze zei, Heere, help me. Doch hij antwoordde en zei, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. En ze zeiden, ja, heren, maar ook de honden eten immers van de brokjes die er van de tafel van hun heren vallen. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van datzelfde uur af. De tekst, gemeente, voor u vanmorgen staat in Psalm 42. Psalm 42, vers 3. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Zalig zijn wij, gemeente, dat wij het woord van onze God horen en ook bewaren. De kinderen mogen zo dadelijk naar hun eigen dienst en wij zingen met elkaar nu eerst Psalm 3 en daarvan het vers 1 en vers 2. Hoe vreselijk groeit, o God, het samengezworen rot dergene die mij drukken en maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast vertrouwen. 1 en 2. Van Psalm 3. Gemeente van Christus, het zal u wel zijn opgevallen dat psalm 42 een zeer persoonlijk gestemde psalm is. Een psalm waarin de dichter diep in zijn hart laat kijken. Hij schaamt zich daar niet voor. Hij keert zich als het ware binnenstebuiten. Als u deze psalm nog eens doorkijkt vanmiddag, en nog beter zou het zijn om hem nog eens door te lezen aan tafel vanmiddag, dan ziet u hoe die psalm vol staat met bezittelijke voornaamwoorden. Hij heeft het over mijn tranen, hij heeft het over mijn ziel stort ik uit, en ook heeft hij het nadrukkelijk over God als mijn rots, mijn God. Zelfs over de levende God. Toch is er één ding dat we ons wel moeten realiseren als we deze psalm in al haar diepte willen begrijpen. Namelijk dat deze dichter God kwijt is. God is er niet meer. God is uit zijn ervaringswereld weggelopen. En hij snakt terug naar de momenten dat hij als het ware met God wandelde, als Noach eens en als Adam en Eva in het paradijs. Daar verlangt hij naar. Hij verlangt naar God. Hij verlangt naar een ontmoeting met God. Maar nogmaals, God is zo goed als uit zijn gezichtsveld verdwenen. God is nauwelijks nog te ervaren. Een naam die zo nu en dan bij hem boven komt. Opvallend is dat deze psalmdichter niet eens met namen genoemd wordt. Maar als je dat dan constateert, dan valt je oog op iets anders, namelijk op het opschrift boven deze psalm. Daar staat boven voor de koorleider van de Korachieten een leerdicht. Het is dus een lied van de Korachieten, een soort onderricht, afkomstig uit die kring van zangers uit de tempel. En gemeente, als je daarover nadenkt, dan mag dat toch wel op zijn minst heel opvallend worden genoemd. Want wie waren die Korachieten ook alweer? Wie was Korach ook alweer? Die naam is bekend, maar staat niet zo goed bekend. Integendeel, je moet ermee terug naar het begin van het Oude Testament, naar het begin van, zeg maar, het begin van de geschiedenis van Israël. Korach was de man die samen met Datan en Abiram ging schudden aan de fundamenten van het leven van Mozes. Ze wilden het werk van Mozes als priester eigenlijk overnemen. Dat leek ze wel wat. Maar tegen die inzettingen kun je niet straffeloos zondigen, gemeente. En een huiveringwekkend oordeel voltrekt zich over die drie. Ook over Korach. De aarde splijt open en de hemelbestormers dalen tot in de diepte van de aarde af. Ze worden verzwolgen met hun familie. Hemelbestormers komen in de aarde om. Ja, dat komt vaker in de Bijbel voor. Denkt u maar aan de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Mensen die het hoog in hun hoofd hebben, als ze tegenover God komen te staan, eindigen diep. Wat denkt u van die fariseeën in de tempel waar Jezus van sprak? Heb het niet te hoog in je hoofd. Nou goed, gemeente, dat alles kunt u lezen in nummer 16. Maar dan 10 hoofdstukken later, je gelooft je ogen niet, in nummer 26, dan lees je opeens dat de kinderen van Korach niet waren gestorven. Althans niet allemaal. En na de ballingschap, dan kom je de kinderen van Korach zomaar tegen als tempelbewakers en als tempelzangers. Stel je voor, gemeente. Kinderen, nakomelingen van zo'n voorvader. En nu, ook hier in psalm 42, blijken ze nauw verbonden te zijn met de tempel. Dus al voor de Babylonische ballingschap. Gemeente, wie had dat nou gedacht? Ja, hoe denken wij mensen? Wij denken, ja, God, die is niet beïnvloedbaar. God, die gaat zijn eigen gang. En daar hebben we ook wel een tekst voor. We hebben overal teksten voor. Zijn raad zal bestaan. Maar onderwijl hebben we niet in de gaten dat we zo over God spreken, dat we dan elk gebed eigenlijk overbodig maken. Wie had dat gedacht? God komt soms op zijn plannen gewoon terug. Daarin is hij onveranderlijk. Dat hij veranderlijk is. Dat God om te bidden is. Voorbeeld, denk maar eens aan Hizkia. Wat er met hem gebeurde. Ja, wie had dat gedacht? De kinderen van Korach, tempelbewakers en tempelzangers. Dat zouden we toch niet gedacht hebben, hè? Want hoe denken wij, gemeente? Ja, wij denken nogal eens in een hard oordeel. Nou ja, kijk eens, die man, die vrouw, die moet je voor die en die functie toch maar niet vragen. Want nou ja, als je de voorgeschiedenis van hem of van haar kent, dat is niet in orde. Iemand met zo'n voorgeschiedenis kun je toch eigenlijk niet op die post inzetten. Afgeschreven. Net zo gemakkelijk. En wat kun je elkaar, gemeente, daarmee pijn doen? En wat kun je daarmee ook die ander geen onrecht doen? Om niet te zeggen dat je misschien de zaak van het koninkrijk van God er wel schade mee doet. Maar kijk nu eens, gemeente, wat God doet. Mensen waarvoor wij de neus ophalen, die zijn bij de Heere in tel. Nakomelingen van Korach blijken notabene ingeschakeld te worden bij de eredienst. En daarom zou ik ook, gemeente, zonder aanzien des persoons tot u allen willen zeggen vanmorgen, wie je nou ook bent en wat er ook in je leven gespeeld mag hebben of speelt, kijk toch vooral de kant van God uit. Want God is zo anders, gelukkig, als wij mensen zijn. Overigens, ik zei het al, de dichter van Psalm 42, zijn naam kennen we niet. Je mag je eigen naam invullen. De dichter van Psalm 42 verlangt naar God, naar zijn aangezicht. In onze tekst staat het heel sterk, hè? Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En wanneer zal ik weer voor zijn aangezicht kunnen verschijnen? Hij is gescheiden van de tempel. Er ligt een afstand tussen hem en tussen God, de levende God. Op dat laatste, gemeente, wil ik nu even meteen maar het volle licht laten vallen. Deze psalm is gemaakt, naar alle waarschijnlijkheid, dat weet je nooit helemaal zeker, maar deze psalm is gemaakt in de tijd van koning Jozefat. Een vrome koning. Echter koning over een land dat bezet werd door de Ammonieten en door de Moabieten. En daarom hadden ook de kinderen van Korach de vlucht moeten nemen. Ja, vluchten, maar vluchten waarheen? Naar de Filistijnen? Naar de Moabieten, naar de Ammonieten, wat er nog meer aan volkeren waren. Nee, dan toch maar nog naar je verre broers en zusters. Vluchten naar het Noordrijk. Vluchten naar het Noordrijk. Ja, gemeente, maar daar regeert koning Agab en koningin Isabel. En dan kom je van een koude kermis thuis. En de psalmdichter, die zit daar in dat Noordrijk. Waar Agab en Isabel de scepter zwaaien. Nou, gemeente, goden zijn daar genoeg. Daaraan hoeft Korach's nakomelingen geen gebrek aan te hebben. Er zijn er genoeg. Je hebt ze voor het uitzoeken. De Baal, de Astarte. Noemt u ze maar op. Al die goden die gediend worden. Alleen, waar is de levende God? Ja, ik weet wat u zeggen wil, er waren er toch nog 7000 die de knieën niet voor de Baal hadden geboden. Daar hebt u gelijk in. Maar klaarblijkelijk traden die niet zo op de voorgrond en het was misschien ook maar verstandig. Nu gemeente, nu wordt de situatie van deze dichter van deze psalm ook wel duidelijk. Het profiel van zijn leven, het profiel van zijn levenssituatie, gemeente, dat wordt in deze psalm duidelijk getekend. En niet alleen van hem, ook van zijn medebroeders in de verdrukking, die met hem gevlucht zijn, ver van de tempel, naar het uiterste puntje van het Noordrijk. Ja, en daar overvalt het hun, vooral de dichter. In de eerste plaats, dat valt me op, is er een hunkering naar de tijd dat hij optrok in de dichte drom naar het huis van God. En de tranen springen hem in de ogen als hij om zich heen ziet wat er in dit Noordrijk van het Koninkrijk van God terecht is gekomen. Je kunt met recht zeggen, een kerk in ballingschap, een kerk in een neerwaartse spiraal. Ach gemeente, daar, ja, daar weet u misschien zo hier in Ochten niet zo van, maar wij in Veenendaal, we hebben daar wel mee te maken, een kerk in neerwaartse spiraal. En als je in de grote steden komt, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben, dan springen de tranen je in de ogen. Als je, zoals de vorige week nog in de krant leest, dat opnieuw in Amsterdam-West een schitterende kerk zal moeten worden afgestoten, de Augustana-kerk. Schitterende kerk, dicht. Zoals meer dan 100 kerken in de afgelopen 20 jaar. Waar is uw God? U mag wel weten dat die vraag wel eens bij mij binnenkomt als oud-Amsterdammer. Waar is God in die grote stad? Al die kerken dicht. De Prinsessenkerk, de Overtoomkerk, de Parkkerk, de Koepelkerk, de Nieuwe Kerk, de Oosterkerk, noem ze maar op. Dicht. Geen kerk meer. Waar is uw God? En er is meer, gemeente. De dichter bevindt zich in het uiterste noorden, zei ik al, van het Noordrijk. En hij hoort het gebruis van het water om hem heen. Het gebruis van de bronnen van de Jordaan en het geklater van de Hermon. En gemeente, dat roept bij hem wakker wat er bruist en wat er golft in zijn ziel. De natuur resoneert in zijn hart. En we zullen het nog wel zingen vanmorgen. In Psalm 42, ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gebruis der wateren groeit. Daar uw baren, golven baren, mijn benauwde ziel vervaren. Ja, dat kan natuurlijk ook anders, gemeente. Er zijn ook wel mensen die met die stormen in het leven anders omgaan. Ik weet van een dichter die ook van alle kanten bestreden werd en toen ging hij een strandwandeling maken. En toen zat hij aan de zee en hij hoorde het ruisen van de zee en toen dichtte hij de woorden, golven, golven, neem mij mee. Wieg mij in uw eeuwig wezen, laat mijn ziel in u genezen en mij deel zijn van uw zee. Ja, dat kan natuurlijk ook, dan laat je de hele zaak achter je. Dan laat je je mooi meedijden, hoe zachtkens deint ons bootje op het spiegelgladde meer. Dat kan, ook een vorm van overleven. Maar met overleven is de dichter van Psalm 42 ook bezig, maar op een totale andere manier. Alles wat hij om zich heen ziet, alles wat hij om zich heen hoort, resoneert in zijn hart. God, waar bent u? U bent afwezig. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit. En die vraagt zich af waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En ik zou u vanmorgen heel eerlijk willen vragen, gemeente, herkent u zich niet een beetje, misschien wel helemaal, in de dichter van Psalm 42? Wat is er de afgelopen zomer niet allemaal gebeurd in ons land en ook in ons volk? Wat gebeurt er niet allemaal terwijl we hier vanmorgen bij elkaar, hier in Ochten, in de kerk zitten? We weten niet eens wat er op dit moment daar in het Midden-Oosten gebeurt. We kunnen het ons wel een beetje voorstellen. En ik wil het ook vanmorgen niet allemaal opsommen. U weet het allemaal wel. U hoort ook de radio. U ziet ook de televisie. En dan heb ik het nog niet eens over dat andere. Dat wat we allemaal wel kennen. In ons eigen leven, wat zich daar afspeelt. Wat er zomaar op het onverwachts bij je boven kan komen. En dan kun je soms schrikken van jezelf. Of van de omstandigheden waarin je terechtgekomen bent. Ja, en dan is er nog iets, gemeente. Klaarblijkelijk is het zo dat de Korachieten in dat heidense land bestookt worden met, met die scherpe vraag: waar is uw God? Het is dus niet alleen zo dat ze het zichzelf afvragen, maar ze worden ermee bestookt. Tegenstanders die de hele dag aan enen door, dus uur in uur uit, hun vraag herhalen: en waar is nou je God? Waar is nou je God? En ik denk aan Gabriel Smit, die datzelfde in zijn leven meemaakte. Hun spot heeft mijn gebeente haast gebroken. Mijn rouwkleed zegt u wel hoezeer ik lijd. Waar is je God? Dit sarrend uitgesproken met groeiend leed. Vermaak herhaalt, verwijt. Nu, gemeente, als u nu Psalm 42 nog eens doorleest en u neemt daar ook Psalm 43 nog even bij, dan zult u zien, gemeente, dat ze dan ook nog eens een keer door bedrog en onrecht worden geteisterd. Ja, er zelfs van worden beschuldigd. Jullie deugen niet. Jullie deugen voor geen cent. Psalm 43 en 42 zijn trouwens één geheel. Je moet ze in ene doorlezen. Waarom vergeet u ons? Opeens, gemeente, bedacht ik toen ik de preek voorbereidde hoe deze psalm ook door de Heerde Jezus Christus is gekend. Ook door hem is geleefd en door hem is bezongen. Zijn dorst aan het kruis, mij dorst. Jezus is het hijgend hert uit Psalm 42. Hebt u de psalm wel eens zo gelezen, gemeente? Dat hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Is dat niet het beeld van Jezus Christus? Hij schreeuwt het vanaf het kruis naar God heen. Mij dorst, ik heb dorst, ik dorst naar u, o God. Ik dorst naar het moment waarop ik het zal kunnen zeggen: het is volbracht. En de waarom-vraag. Ah, zult u zeggen, ja, maar die zal toch bij Jezus niet voorkomen. Het waarom, dat komt bij ons mensen voor. Ja, wacht even. Als u dat mocht denken, dan vergeet u wie Jezus is en wat hij geworden is. Hij is u geworden. Hij is u geworden. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er niet voor zichzelf, maar mijnentwege. Dat wil zeggen, niet alleen voor mij, maar ook door mij. Ik ben die hij is aan het kruis. Daarom die roep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan zult u daar een streepje bij zetten in uw eigen gedachten. Jezus Christus is van God verlaten geweest aan het kruis. Werkelijk van God verlaten. En toch roept Jezus het aan het kruis uit. Mijn God. Mijn God. En waar hij verlaten werd in mijn plaats, laat daarover geen misverstand bestaan. Daar mogen ook u en ik geloven dat wij nimmer meer van God verlaten zullen zijn. Zoals het oude lied het zingt: Jezus is bij mij als de zon in het westen daalt. En ook desnachts is Hij mij nabij. We worden omgeven door dat zingende woord van Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ten slotte heb ik de touwtjes in handen. En ik ben met je. Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Gemeente, hoor je dat? Alle dagen. Dat kunnen ook hele bange dagen zijn. Hele donkere dagen. Dat je het niet meer ziet zitten. En dan helpt zo'n gedichtje van Oudema van Scheltema niet meer. Golven, golven nemen mee. Dan gaan de golven over je heen. En dan mag het van de andere kant naar je toe komen. Zoals het uit de mond van een collega naar mij toe kwam toen ik in het ziekenhuis lag. En alles tegen zat. En ik zou bijna vergeten dat God niet tegen zat. En die collega die had het door. Die zei tegen me: zullen we nog eens Psalm 33 vers 10 lezen? Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Ik ben gemeente in tijden niet zo gelukkig geweest. Het is wel eens goed dat je in een ziekenhuis aan de andere kant terechtkomt. Ik bedoel in bed. Dan kan het evangelie ook van de andere kant naar je toe komen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. In de Heere gerust. Waar is uw God? Hij is er. Ook al vaar ik hem niet. Al zie ik zijn hand lang niet altijd in mijn leven. Maar hij is er. Hoe ook, lieve gemeente van ochtend. Hij is er, heus. Hij is dichterbij dan je denkt. Gods aanwezigheid is gelukkig niet afhankelijk. Wat je tegenwoordig nog wel eens horen kunt. Is niet afhankelijk van mijn ervaring van zijn aanwezigheid. Gelukkig niet. Hij is er. En ik mag er altijd op terugvallen. Dat ik mijn leven nooit meer zonder God behoef te denken. Nu heb ik een vraag, gemeente, misschien ook wel een vraag die u hebt. Dat is allemaal mooi, zult u misschien zeggen. Maar dominee, wat zal die onbekende dichter en wat zullen die naamloze Korachieten daarvan nou geweten hebben, want ze leden in het Oude Testament? Ja, gemeente, maar ik denk toch dat ze er heel wat van geweten hebben. Van David lezen we bijvoorbeeld dat hij de dag van Christus heeft gezien en zich heeft verblijd. Daar moeten we niet te gering over denken, gemeente. Daar moeten we niet te gering over denken. Ze hebben er heel wat van geweten. Nou, ik denk dat het ook zo met die Korachieten is geweest. Ze hebben er toch wel heel wat van geweten. Dat kan al bijna niet anders. Zeker, aan de ene kant dan zijn er die klachten tot 4 keer toe. Als je Psalm 43 erbij betrekt, tot 4 keer toe. Maar aan de andere kant, ook tot 4 keer toe, tegenover de klachten, de geloofskrachten, die staan er ook in. Want hij spreekt ook 4 keer van de kracht van het geloof. Hij getuigt van zijn God, die hij niet ervaart, maar die hij toch bij zich weten mag. De psalmdichter laat zijn klachten niet onbeantwoord. Hij zingt het de mensen voor. Dat ondanks alles wat er in je levens fout kan gaan, God je niet uit zijn hand laat vallen. En ook al begrijp je er niks van, dan is het toch waar. Hij kent de weg. En dat is mij genoeg. Hij zegt in vers 6 en ook in vers 12. Wat buigt gij u toch neder, mijn ziel? En wat ben je nou toch onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Eigenlijk is het zo gemeente dat de psalmdichter zichzelf bij de kladden pakt. Dat is niet verkeerd in het geloofsleven. We doen nog alles meewarig, hè? Ook in ons persoonlijke geloofsleven. Wat klagerig en zo. Maar de psalmdichter die is flink. Dat moeten wij ook zijn. Flink zijn. Onszelf bij de kladden pakken. Ik wil tot God mijn God zeggen. Je bent mijn rotsen, je bent mijn betrouwen en ik bouw op jou, o Heer en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Hou je het zelf dat nou voor, gemeente? Het kan soms gebeuren. Het kan soms gebeuren, zoals mij overkomen is, dat ik notabene door een preek van een paar jaar geleden, die we op een zondagmorgen bij ons thuis afdraaiden, ik kon niet naar de kerk, dat ik daardoor zelf getroost werd. Dat is toch een wonder, gemeente? Het was mijn eigen preek. Nee, het was op dat moment mijn preek niet meer. Het werd het woord van God dat naar me toe kwam. Nou mag je er zelf bij leven. Dat doet die psalmdichter ook. Hij zegt, ik wil tot God mijn God zeggen. Je bent mijn God. Die hij beleidt. In wie hij gelooft. Van wie hij zelfs gelooft dat zijn lied in de nacht bij hem zal zijn. Ben je dan overal vanaf? Nou, dan moet u even doorlezen. Nee, daar ben je misschien nog wel nergens vanaf. De situatie is niet veranderd. Weet je wat er veranderd is? Uw houding in die situatie. Dat is veranderd. Want als u dan doorleest in deze psalm, dan zegt hij in datzelfde vers nota bene, waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking. Ze steken met een mes door mijn ribben door te zeggen, waar is nou uw God? Je vertrouwt toch op hem? Nou, waar is hij dan? Laat hem dan eens zien. Dat valt niet mee, gemeente, hoor, zulke momenten. Maar weet je wat me nou opviel? En dat is dit. Dat het een er geen moment is zonder het ander. Soms zelfs geen moment van onderbreking. De klacht en de kracht. Kijk je nog even naar dat mijn God en mijn rots. En dan, waarom? Ja, zult u zeggen, ja, waarom? Dat is toch tegenstrijdig, dat schuurt en dat snerpt en dat knarst. Ja, en toch zegt hij het. Toch zegt hij het. En ik zeg tegen u, wees nou eens eerlijk, is dat nou niet ook het kenmerk van uw en mijn geloof? Is dat nou niet de ervaring van uw en mijn geloof? Dat doen we toch, zeker vandaag de dag, geloven tegen de feiten in. Het Kyrie Eleison in één adem met het Gloria in excelsis Deo. Bij alles wat de psalmdichter en die broeders kwijt zijn, houdt de dichter zich vast aan de trouw van God. Van God die niet laat varen de werken zijner handen, maar die trouw houdt tot in eeuwigheid, die je hoort en die je verhoort. Die je leidt door dit leven. Lieve gemeente, al gaat het soms door de nacht. Daarom blijft hij bidden. Hij geeft het bidden niet op omdat het toch niet helpt. Wat, het helpt niet. Je kunt jezelf boven je nood uitbidden. Dan is die nood er nog wel. Maar je bent er bovenuit getild. In je eigen gebed, in je eigen woord. Want gemeente, zijn nood, en dat is me uit het hart gegrepen in deze psalm. Zijn nood wordt zijn rijkdom. Zijn nood drijft hem uit naar God die hij mist. Wat is dat rijk, gemeente? Zijn God. Want God is er. Al zie je er weinig van. En ook al zou je het soms willen ontkennen. Hij is er wat vliet of bezwijkt. Getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Je trekt jezelf in het gebed boven je nood uit. Nou denk ik nog even, gemeente, voor ik ga eindigen aan die Canaanese vrouw. Ja, misschien hebt u gedacht, waarom leest u dat er nou bij vanmorgen? Nou, gemeente, hierom. Wat gaat Jezus Christus ontwijkend en wonderlijk met die vrouw om? Eerst geeft hij die vrouw geen eens antwoord. Zo kennen we tussen twee haakjes Jezus toch niet. Ofwel, hij geeft geen antwoord. En dan weert hij haar af. En hij zegt, ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Maar naarmate die vrouw dus door Jezus afgewezen wordt, des te meer klemt deze vrouw zich aan Jezus vast. Daar moet je op letten. Want Jezus gaat nog verder. Hij zegt, dan moet ze ophouden. Want het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Het zal je maar gezegd worden. Maar die vrouw laat het zich zeggen. En ze vangt Jezus op zijn eigen woorden. Ja, heren, ja, ik ben een hond, daar heb u gelijk in. Maar ook de honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. Ziet u het voor u? De nood drijft haar naar God, naar Jezus heen. Niet laat ze zich door haar nood van Jezus losmaken en verwijderen. Nee, ze klampt zich des te meer aan Jezus vast. En wat zegt Jezus dan, gemeente, in de ontknoping? Dan zegt de heiland, o vrouw, groot is uw geloof. Nou, gemeente vanochtend, dan weet u meteen wat een groot geloof is. Een groot geloof is niet dit en niet dat. He, daar kun je ook niet mee pronken en zo. En ook zeker niet jezelf mee op de borst slaan. Doe een beetje rustig aan. Kom op, gemeente. Geloven, dat is een lege hand. Maar het is wel een hand die je uitstrekt naar een alleschenkende Christus. Dat is een groot geloof. Dat je het niet meer van jezelf verwacht. En ook niet te veel op je nood en je verdriet en je pijn ziet. Daar weet de Heer trouwens ook van, hoor. Maar dat je door de nood gedreven telkens weer je aan zijn belofte vastklemt. Kijk, gemeente. Christus gaat soms onafvolgbare wegen met ons. Hij maakt soms, zoals professor Smeerlik het een keer tegen ons zei, hij maakt soms terugtrekkende bewegingen. Maar om dan toch weer terug te komen met zijn genade en met zijn kracht. Ik las van de week nog even in een boekje, en daarmee wil ik eindigen, gemeente. Een boekje van Keuberle, een boekje over Bach en over Beethoven en over Bruckner. Het waren drie grote componisten. Weet u wat de beste periode in het leven van Bach is geweest? Bach heeft de mooiste muziek gemaakt toen hij blind was. En weet u dat Beethoven aan het eind van zijn leven geweldige composities heeft gemaakt? En die was doof. En Bruckner heeft zijn onvergetelijke mis gemaakt toen hij depressief was. Gods wegen zijn, gemeente, niet voor ons altijd na te rekenen. Maar wat wij kwaad noemen of zo ervaren, daar staat met gouden woorden boven geschreven dat God in staat is om uit het kwade het goede te doen voortkomen. Zegt Paulus dat niet in Romeinen 8? Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de glorie die over ons zal geopenbaard worden. En dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Hij maakt het kwade goed. Hij is het die ons hoedt. Dat zou ik vanmorgen willen noemen het tweede gezicht. Waar het eerste gezicht is, dat weten we wel. Maar dit is het tweede gezicht. Dat je erachter kijkt. Dat je er doorheen kijkt. En dat je weet van die dragende, doorboorde hand. Nou, gemeente, soms staat God in het donker. Of wij kozen zelf voor het donker, dat kan natuurlijk ook. En de tegenstander is er ook nog. En het kan ook zijn, gemeente, neem dat nou mee naar huis. Het kan ook zijn dat God, dat Jezus zich op een afstand van ons stelt. Voor een kortere of voor een langere tijd. Omdat wij zouden leren te verstaan wat wij in hem hebben ontvangen, hoe rijk we zijn met hem. Je beseft vaak, gemeente, pas goed wat je in het geloof in Christus hebt ontvangen, als je het dus een poosje kwijt bent. Dat zijn niet de minste momenten. Want het evangelie is tenslotte niet of wij God hebben. Maar het evangelie is dat God ons heeft. Hem zij de lof in eeuwigheid. Amen. We zingen van Psalm 42, gemeente. 1, 4 en 7. 1, 4 en 7 van Psalm 42. Zullen we ons samen buigen voor God? Heer onze God, wij danken u voor uw woord, waarin ons uw trouw tegenblonk. Ook al ervaren wij u niet altijd en ook al is het moeilijk voor ons om in deze tijd uw weg te ontdekken. In het groot en ook in het klein. Als van alle kanten op ons afkomt die vraag, waar is uw God? Dan mogen we weten dat u ons nabij bent in Christus. En dat we gedragen worden door uw eeuwige armen. En wij zijn veilig en wij zullen veilig zijn. Zo zeker als uw naam Yahweh is. Ik ben die ik ben. De betrouwbare, de enige, de rots waarop wij ons leven kunnen bouwen. Wij bidden u, Heere God, vanmorgen voor de wereld waarin wij leven. Met name bidden we vanmorgen voor die landen die geteisterd worden door die ebola-virus. Geef dat we ook als christelijke gemeente daarin solidair met de mensen daar zullen zijn. En wanneer er een offer van ons zal worden gevraagd in de komende tijd, dat we dan ook met een gulle hand zullen geven. We bidden u, Heere God, voor de grote nood die er in het Midden-Oosten is. De vervolging van met name onze broeders en zusters in het gebied waar een kalifaat is uitgeroepen. Waar een oorlog heerst. Waar onvoorstelbare wreedheden plaatsvinden. Waar ook wel de roep zal klinken, God, waar bent u? En toch bent u er. En u trekt aan het langste eind. Uw rijk komt, hoe ook, waar ook. En de gerechtigheid zal het winnen van de ongerechtigheid. We bidden u voor uw volk Israël, eeuwig uw volk. Het volk waar ook wij op zijn ingeënt in Jezus Christus. Met uw volk zien we uit naar de morgen. De morgen die daagt achter de horizon van ons leven. De morgen die daagt achter de horizon van onze geschiedenis. En we mogen u erop aanspreken en we mogen elkaar ermee vertroosten. U bent getrouw, uw plannen falen niet. En de adem van uw lippen overmant de tegenstand. Gij zult het rijk der duisternis beschamen tot het niet meer wezen zal. Heere God, laat dat geloof ons nooit begeven. Sta bij ons bij. Geef ons kracht om u te dienen en te volgen. Open, eerlijk, oprecht. En wij heffen onze handen tot u omhoog en bidden u. Ga met ons mee. Zegen ons op de weg die wij gaan. Zegen ook de gemeente hier aan deze plaats. De kerkenraad, de predikanten die hier werken. U kent ze, onze broeder Zonneberg, kameraad en Brinkman. Geef hen alles wat zij nodig hebben. Om in een stil geloof en vertrouwen altijd maar weer te wijzen op u. Op u alleen. Wil zo ons gebed horen, Heere, niet omdat wij dat waard zijn, maar wij doen het ziende op Jezus Christus, die ene die voor ons is ingetreden, in wie wij gestorven en opgestaan zijn, die ons voorgaat naar uw koninkrijk. Jezus Christus, het licht der wereld. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, u ontvangt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En wij zingen als slotzang gezang de 203, de versen 1, 4 en 5. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Uw komst verwacht ik meer en meer. Uw liefde houdt mijn ziel gevangen. Gezang 203, 1, 4 en 5. Hef thans, gemeente, uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvang voor u en voor allen die u op uw levensweg mag ontmoeten, de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.